Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten in ons midden, welkom. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing is uit 1 Johannes 1, de versen 1 tot 10, tot en met 1 Johannes 2, de vers, tot vers 1. Het thema is Vergeef mij zonde. Op dinsdag 18 juni is overleden zuster Maria Corilia Cornelia Gaasbeek, Valkenburg, in de leeftijd van 73 jaar. Ze verbleef de laatste tijd in de Meent en woonde daarvoor Renendaal 132 te Renen. De rouwdienst zal plaatsvinden op dinsdag 25 juni om 10 uur in de aula van de Munnikenhof, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren is er op maandag 24 juni vanaf 7:15 tot 7:45, eveneens in de Munnikenhof. We zullen straks in de dienst onze zuster gedenken. Mededelingen namens de kerkraad. Vanmorgen zal er voorbereiding zijn in verband met de viering van het Heilig Avondmaal, dat volgende week 30 juni gehouden zal worden. In verband hiermee wijzen we u op het bezinningsuur dat gehouden zal worden op woensdagavond 26 juni om 8 uur. Allen hiervoor van harte welkom. Eerste huwelijksafkondiging van Mark van der Kraats en Loes Kema. Zij hopen te gaan trouwen op vrijdag 5 juli. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 1 uur in de Oude Kerk, de Benedendorpse Weg Oosterbeek. Hierin zal dominee Van der Ree voorgaan. U vindt meer informatie vindt u ook op de zondagsbrief. Op 28 juni hoopt Joelle Schuurman en Jonathan van der Meulen te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 3 uur in de kerk van de gereformeerde gemeente de Klaaswaal. Aansluiting aan de middag, aan de middagdienst van vanmiddag zal de sing-in gehouden worden. Jongeren en ouderen zijn hiervoor van hartelijk welkom. Er zijn 2 collectes in deze dienst. De eerste is voor de diaconie, de tweede de kerkelijke kas, emeritiekas en de uitgangscollecte is voor het bouwfonds. Voor alle datums geldt zo de Heer wil en wij leven. Wij gaan nu zingen Psalm 72 vers 8. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u in vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mag ik u vragen indien mogelijk te gaan staan. Afgelopen dinsdag 18 juni is in de morgen van die dag overleden onze zuster Maria Cornelia Gaasbeek Valkenburg, Corrie, de leeftijd van 73 jaar. Ze verbleef de laatste maanden in de Meent en is daar ook overleden in het bijzijn van haar man. De laatste weken ging het niet goed meer met haar, met eten en drinken, dat lukte niet meer. En zo namen haar krachten af. We mogen geloven dat ze, zoals ze in haar leven daarvan ook heeft getuigd op haar eigen manier, door de Heere is verlost uit het aardse lijden, want zo was haar leven geworden. En dat ze tot de heerlijkheid van Christus is ingegaan. We willen haar dan ook gedenken met het zingen van Psalm 43, daarvan het derde en het vierde vers.
Oh.
Gemeente, luisteren wij nu naar de wet die de Heere God ons heeft gegeven, opdat we onze zonden zouden leren kennen, de toevlucht zouden nemen tot Christus en ons leven daarnaar zouden richten in dankbaarheid. En we willen in antwoord op de lezing van Gods wet zingen uit Psalm 26, daarvan het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw krachten. En dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Eerst met elkaar bidden om de opening van het woord en de aanwezigheid van de Heilige Geest in deze dienst. Heer, we komen bij u en dit gebed dat we net zongen, dat willen we ook nogmaals aan u voorleggen. Of u ons wil beproeven, Heer. Of u ons hart en alles wat erin leeft wil doorzoeken, onze gangen wil toetsen. Welke weg bewandelen we eigenlijk in ons leven? Wat is het verlangen van waaruit we de dingen doen en waarop we gericht zijn? Heer, het is nodig dat u ons onderzoekt. We bereiden ons vanmorgen ook voor op de viering van het avondmaal, Heer, en dan mogen we daar ook in het bijzonder bij stilstaan. Dat u ons daar ook toe roept, dat u ons stilzet vanmorgen en ons daarvoor ook bijeenbrengt in uw huis, om stil te worden ook. Want Heere, wij hebben vaak zoveel uitvluchten om maar niet onder ogen te hoeven zien hoe het nou eigenlijk zit in ons hart. Om onze zonden maar niet onder ogen te hoeven zien. Heere, u kent ons. U weet precies wie we zijn. En Heere, dan bidden wij u of u ons vanmorgen uw evangelie wil laten horen. Laat het voor ons opengaan, zodat we tot u, Heere Jezus, de toevlucht nemen. Want waar zouden we nou anders heen kunnen gaan dan naar u toe, Heere Jezus? U heeft woorden van eeuwig leven immers. En dat eeuwige, goede, heerlijke leven. Die vrede met u, die ons verstand te boven gaat. Heere, het is ons te machtig. Geef, Heere, dat we dat zullen zoeken en ons daaraan zullen overgeven. Leer ons dat, Heer, door uw Heilige Geest en vanuit uw woord. Zoals we vanmorgen uw woord ook mogen openslaan en wilt u dan met uw geest ook bij ons zijn, maak het voor een ieder van ons goed, Heer. Open ons hart. Geef dat we met ontvankelijkheid voor wat u ons te zeggen heeft hier vanmorgen in de kerk mogen zijn. Niet met een gesloten hart, met een hele hoop bezwaren in ons hoofd, maar dat we door u worden voorbereid. Ja, Heere, dat we mogen luisteren wat u vanmorgen ons te zeggen hebt. Want u bent immers niet uit op onze ondergang. U wilt niet, Heere, dat we u zouden vergeten, dat we onze eigen weg zouden kiezen. U bent erop uit dat we u zouden zoeken en vinden. U laat zich zo graag vinden. En u, Heere Jezus, u wil zo graag dat we tot u de toevlucht zouden nemen. Zodat we niet alleen maar voor nu en voor even, maar voor eeuwig veilig zouden zijn. Heere, zo willen we ook bidden voor familie Gaasbeek. Nu de vrouw van broeder Gaasbeek en een lieve, zorgzame moeder in de afgelopen week is overleden. Heere, het verdriet wordt gevoeld. Er is een lege plek gekomen. We willen u bidden, Heere, of u wilt troosten en ook kracht wil geven. Ook als in de aankomende week de begrafenis zal plaatsvinden. Heere, wilt u erbij zijn? En wilt u alstublieft uw genade schenken, juist ook in deze moment? Heere, we danken u dat we niet hoeven te rouwen als zij die geen hoop hebben. We willen u danken dat u uw genade ook in het leven van zuster Gaasbeek hebt bekend willen maken. En dat ze daarnaar ook verlangde. Dat het verlangen van Psalm 42 en 43 ook haar deel is geweest. Heere, laat zo ook van daaruit troost mogen vallen over dit verdriet. En Heere, wij bidden u voor allen die korter of langer geleden te maken kregen met de dood van een geliefde. Heere, wilt u nabij zijn en troosten wanneer we misschien wel dagelijks die lege plek zien en de pijn daarvan voelen. Heere, wees u dan nabij en geeft u kracht en troost. Heere, zo bidden wij tot u. Wilt u met een ieder van ons zijn, ook in deze dienst, als we een taak hebben, Heere, geef wat nodig is. Wees u met de kinderen in de oppas en degene die op hen passen. De kinderen die straks naar de parel gaan en de leiding van de parel, Heere, het wacht alles op uw zegen. Wilt u die zegen aan ons geven, niet om onze verdiensten, Heere, hoe zou dat kunnen? Maar zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus, uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, doen jullie wel eens stoute dingen? Ik zal niet vragen om je vinger maar eens op te steken. Want ik weet eigenlijk wel dat jullie, als je eerlijk bent, allemaal dan wel je vinger op zou moeten steken. Je doet allemaal wel eens iets wat verkeerd is, denk ik. En ik denk dat je dan ook wel eens straf krijgt. Stel je eens voor, hè? Je moeder was even weg, die was even boodschappen doen. En jij was samen met je broertje of je zusje aan het voetballen in de kamer. En dat ging een beetje te hard. En nog een beetje harder. En toen opeens, toen trapte je de bal. En die kwam tegen een prachtige vaas aan. En die vaas die valt op de grond in 1000 stukken. Kapot. En je schrikt enorm en je wil gauw een veger en blik pakken om al die stukken van die vaas op te ruimen en gauw in de prullenbak te doen. Want misschien dat je moeder het dan niet merkt als ze terug is. Maar dan gaat de deur al open en je moeder stapt binnen. En die wordt natuurlijk boos. Wat hebben jullie nou gedaan? Ik heb al zo vaak gezegd dat je hier in huis niet mag voetballen. Wie heeft dat gedaan? Vraagt je moeder. Maar ja. Dan weet je, nou moet ik het eigenlijk zeggen, want ik heb het gedaan. Maar als je dat doet, dan weet je ook, nou ja, dan zwaait er wat. Dan ben je de klos. Dan krijg je straf. En misschien dat je daarom wel meteen naar je broertje wil wijzen. Ja, maar hij begon. Terwijl je broertje wil zeggen, nee hoor, hij heeft het gedaan. Hij schopte die bal veel te hard. Ik heb het zelf gezien. En als je moeder dan door gaat vragen, dan... Wie heeft nou echt die vaas kapot gemaakt, jongens? Zeg het nou eens. Ja, dan moet je er op een gegeven moment toch mee voor de dag komen. Ja, dat heb ik gedaan. Maar misschien dat je er meteen al wel weer wat achteraan zegt. Maar ik kon er echt niks aan doen. Nou, zeggen dat je iets verkeerds hebt gedaan. Jongens en meisjes, dat is heel moeilijk. Dat doen wij niet zo makkelijk. Wij verzinnen dan vaak allerlei uitweggetjes. Nou, daar gaat het nou vanmorgen in de preek ook over. En ook in het gedeelte wat we met elkaar gaan lezen. Weet je, we willen met elkaar gaan lezen uit 1 Johannes 1 vanaf vers 1 tot hoofdstuk 2 vers 2. Want jongens en meisjes, het is niet alleen moeilijk om tegen je moeder te zeggen dat je iets verkeerds hebt gedaan. Maar het is nog veel moeilijker om het tegen de Heere God te zeggen. Om tegen de Heere God eerlijk te zeggen dat je een zondaar bent. Daar gaat het over in 1 Johannes 1. We gaan dat met elkaar lezen en willen aansluitend met elkaar zingen uit Psalm 51 de versen 1 en 4. Wat er was vanaf het begin, zo schrijft Johannes, wat wij gehoord hebben, wat we gezien hebben met onze ogen, wat we aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het woord is geopenbaard en we hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat we gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en we toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als we in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Tot zover. Als antwoord op de preek zingen we uit Psalm 32, de versen 1 en 3. Psalm 32, vers 1 en 3. Over de zegen van het schuldbelijden. Wij luisteren in deze dienst van voorbereiding naar 1 Johannes 1, vers 8 en 9. Als wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. En als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En ik lees met u ter voorbereiding op het avondmaal het eerste gedeelte van het formulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort de woorden van onze Heere over de instelling van het heilig avondmaal, die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met 29. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat we nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. En naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang ze aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij moeten erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze willen ons is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, ouderen, thema voor de preek is: vergeef mij mijn zonde. We letten op 3 aandachtspunten: het kennen van je zonde, het belijden van je zonde en de vergeving van je zonde. Ja, gemeente, mag ik u eens vragen? Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, voelt u zich aangesproken door die woorden? Als wij zeggen dat we geen zonde hebben. Dat zijn de eerste woorden die we van de tekst waar we vanmorgen naar luisteren, die de apostel Johannes heeft opgeschreven. Kennelijk zijn er mensen die dat zeggen. Mensen die zeggen: ik heb geen zonde. Misschien zegt u: nou, dat zal hier in de kerk wel niet zo zijn. Die mensen zullen hier vanmorgen wel niet zitten. Want in de kerk hebben we het vaak over zonde immers. En dat komt omdat het de kern is van het evangelie. De Heer Jezus Christus is door zijn Vader naar deze wereld gestuurd met het doel dat hij zou sterven aan het kruis voor de zonde. Opdat hij onze zonden vergeven zou. Nou, dan merkt u wel, dat is de kern van het evangelie. Daar komt dat woordje zonde al in voor. En we lazen net de avondmaalsformulier, daar staat het ook. Als u jezelf beproeft, jezelf onderzoekt in de komende week, wat houdt dat nou in? Nou, dat is allereerst, zegt het avondmaalsformulier, dat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenkt. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar dat hij die heeft voltrokken door de bittere en smadelijke kruisdood aan zijn eigen lieve Zoon Jezus Christus. Nou, daar hebt u het. Maar nou, de vraag die ons vanmorgen vanuit 1 Johannes 1 vers 8 gesteld wordt. Als wij zeggen dat we geen zonde hebben. Zeggen we dat? Kennelijk kan dat dus. Dat je dat zegt. En tegen wie heeft die apostel Johannes het? Heeft hij het hier tegen mensen van buiten de kerk die dat evangelie niet kennen? Ja, dan, die zullen dat waarschijnlijk niet zeggen. Die zullen dat niet snel in de mond nemen. Als je gewoon op straat, ja, dan wordt ook wel eens het woordje zonde gebruikt. Maar dan heeft het vaak de betekenis van jammer. Ah, dat is zonde. Jammer. Had anders gekund, is toch zo gelopen. Zonde heeft in de Bijbel een heel andere lading. Dat zullen mensen die het evangelie niet kennen niet zomaar in de mond nemen. Maar gemeente Johannes, die heeft het niet over mensen buiten de kerk. Hij heeft het over mensen in de gemeente waaraan hij zijn brief schrijft. We weten niet precies welke gemeente dat is geweest. Maar kennelijk zijn er daar mensen die dat zeggen of die dat hebben gezegd. In het vervolg van hoofdstuk 2 lees je namelijk dat het waarschijnlijk zo is dat die mensen inmiddels de gemeente hebben verlaten. Maar ze hebben wel die gemeente in verwarring achtergelaten. Mensen in de kerk die zeggen: wij hebben geen zonde. Gemeente, wat zijn dat voor mensen geweest in Johannes' tijd? Wat voor gedachten hebben zij er nou op nagehouden? Nou, als je de gegevens uit deze brief er wat op naslaat, dan zou je ze giraf-christenen kunnen noemen. Zoals ik het ergens las. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, dat zijn mensen die zich heel erg verheven voelen. Boven de aarde. Ze lopen als het ware met hun hoofd in de wolken. En inderdaad, hun voeten staan nog weliswaar op aarde. Maar eigenlijk hebben ze daar niet zoveel meer mee. Sirafchristenen, mensen die zeggen, wij zijn in het gelukkige bezit gekomen van een geestelijk leven. Een leven door de geest. En daarmee, zo zeggen zij dan, heeft al het lichamelijke en al het aardse ook afgedaan. Daar hoef je ook geen druk meer over te maken. Dat is allemaal geweest. Dat hebben we achter de rug. Jezus is toch gestorven voor onze zonde? Nou, daar leven we bij. En dus hoeven we ons over die zonde ook niet druk meer te maken. Zo gingen die mensen om met het sterven van de Heer Jezus. Met de verdiensten van kruis en opstanding. Het betekende voor hen dat ze als het ware waren opgetild tot een geestelijk niveau dat hen hoog boven het aardse plaatste. En met grote giraffenstappen konden ze dan ook over alles heen stappen wat daar misschien nog aan zonde en aan ongerechtigheid was. En gemeente, daar gaat Johannes nou op in zijn brief. En dan merkt u wel, zoals we dat hebben gelezen, dat hij nogal scherp is. Tot 3 keer toe schrijft hij die woorden als wij zeggen. Vers 6, vers 8 en vers 10. Als wij zeggen. En er komt er wat. En we richten ons vanmorgen op vers 8 en 9, maar als er in vers 8 staat, als wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan klinken daar eigenlijk ook die andere versen in mee. Vers 6, als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem, met God hebben, en we toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. En vers 10, als we zeggen dat wij niet gezondigd hebben, dan maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Ferme taal, gemeente. Maar dat komt nou omdat Johannes er diep van doordrongen is. Hier is het hart van het evangelie in het geding. Dit is een zaak van licht en duisternis, van waarheid en leugen. Welke waarheid? Nou, daar is hij zijn brief mee begonnen. Het is de waarheid, gemeente, van het evangelie. Het is de waarheid zoals die geopenbaard is, zoals God die heeft laten zien. Van waar gaat het nou eigenlijk om? In zijn Zoon Jezus Christus. En Johannes die is er zelf bij geweest. Hij zegt het aan het begin van deze brief. Ik heb het gehoord. Wij hebben het gehoord. We hebben het gezien. We zijn er zelf bij geweest. Wij waren bij de Heer Jezus toen hij zijn onderwijs gaf. Toen hij ons volging. Toen we zijn wondertekenen zagen. Hij is oor- en ooggetuige. En zo is het ook hem geopenbaard. De waarheid van God. Die werkelijkheid die hij laat zien in deze wereld. Namelijk dat die wereld een wereld is die in zonde is gevallen. Maar ook dat er verlossing en redding is door het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Het is de waarheid van kruis en opstanding, gemeente. En dat is een waarheid, als die niet in je is, als die niet in je woont, als je daar niet uit leeft, dan ga je verloren. Want zonder licht, zonder dat licht, is er duisternis, zegt Johannes. Dan dwaal je rond in de duisternis. Het is de waarheid van wat de Heer Jezus ook over zichzelf gezegd heeft. Zoals hij dat eerder al in zijn evangelie heeft opgeschreven. Als Jezus het zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Of als de Heer Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, die zal beslist niet in de duisternis wandelen. Maar die zal het licht van het leven hebben. Als wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan misleiden we onszelf en is de waarheid in ons niet. Gemeente Johannes die is er dus diep van overtuigd dat hij zich hier tegen te weer moet stellen. Want dit is niet het evangelie dat gezien en gehoord is door de apostelen. Als dit in je leeft, dan misleid je jezelf, zegt hij. Dan draai je jezelf een rad voor ogen. Je dwaalt dus niet alleen maar. Nee, je doet het zelf. Je misleidt jezelf. Je laat je niet leiden door wat God heeft gezegd. Maar je laat je leiden door je eigen gedachten. En dan kom je terecht op een weg die naar de dood voert. Want als je zegt dat je geen zonde hebt, dat je niet meer raakt, dat geweest is, achter je ligt, dan is de waarheid niet in je. Dan is niet de waarheid en de werkelijkheid van Christus' verlossingswerk in je hart. En gemeente zegt nou vanmorgen niet te snel, nou, maar dat is voor mij toch niet het geval. Ik belijd en geloof dat ik een zondaar ben. Daar ben ik het helemaal mee eens. Zeg het niet te snel, gemeente, want kent u dat verhaal van die dominee die op een dag op pastoraal bezoek ging bij een van zijn gemeenteleden? En toen de koffie eenmaal was ingeschonken en het gesprek over de diepere dingen ging dan het alledaagse, toen vertelde dat gemeentelid die dominee: ja, dominee, ik ben zo zondig. Ik ben zo slecht. Waarop die dominee antwoordde: ja, dat weet ik. Dat is me verteld. En als door een wesp gestoken, vroeg die persoon: wie heeft u dat verteld, dominee? Gemeente, hoe zit dat met u en jouw zonde? Kent u ze eigenlijk wel? Wel echt? Kijk, in algemeenheden zeggen dat je zondig bent, een zondaar bent, ach, daar zijn we het allemaal mee eens, vast wel. Maar als nou eens de vinger erbij neergelegd wordt. Dit in je leven. Dat in je leven. Als het nou eens persoonlijk wordt. En concreet. Gemeente, dan zit het toch in ons om een excuus te verzinnen. Het is zo verleidelijk, gemeente, om onszelf dan te gaan misleiden. Want dat doe je dan. Als de vinger gelegd wordt bij je zonde, als het openbaar komt voor God, misschien ook voor de mensen, ja, dan zijn we geneigd om het te ontkennen. Gewoon er tegenin, ik heb het helemaal niet gedaan. Of we zijn geneigd om het te bagatelliseren, om het kleiner te maken. Het valt allemaal wel mee, zo erg was het toch niet. En anderen doen het toch ook. Of je wijst naar een ander. Hij, zij, is eigenlijk de schuld. Goed, ik heb het ook niet helemaal goed gedaan, maar hij of zij? Of misschien ook zeg je wel: ach ja, ik ben nou eenmaal zo. Kan er eigenlijk niks aan doen. Weet je, dat zijn nou eigenlijk alle tegenwerpingen, excuses die Adam en Eva in het paradijs ook al hadden. Adam die zei: de vrouw die u mij gegeven heeft, ja, dat is de schuldige. En Eva zei: de slang, die heeft het gedaan. Wij zijn er zo goed in om ons straatje maar schoon te vegen. Misschien zelfs ook wel op een vrome manier. Verwijzen naar Christus volbrachte werk, want dat kan dus ook. Zoals die dwaleraars dat deden. We leven toch bij de genade van Christus? Nou ja, dan is dat toch geweest. Dan hoef je er toch niet al te druk meer over te maken. Dan is het misschien niet goed, maar ja, er is toch genade. Maar gemeente, leven van genade. Leven uit die waarheid, uit dat evangelie van Christus. Avondmaal vieren ook. Dat is niet dat je zegt: Christus heeft voor mijn zonde betaald en daarom is het een gepasseerd station. En nou leef ik uit de volheid en ben ik de zonde voorbij. Nee, leven, gemeente, bij de genade van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat is nou juist dat je je zonde al meer leert kennen. En dat je juist met schuldbelijdenis je tot Hem wendt. Leven bij de genade van Christus, dat is niet leven bij een bepaalde stand van zaken. Als dat het is, zit er geen leven in. Leven bij de genade van Christus, dat is dat je telkens naar hem toe gaat. In je gebed. En hem om genade vraagt. Moet dat telkens weer? Ja, ja, elke dag. Doe het maar. Zolang wij hier nog op aarde zijn. Zolang wij nog gebonden zijn aan dit oude aardse bestaan dat onderworpen is. Aan de zonde en de verleiding en de duisternis. Leven bij de genade van Christus. Dat is dat Gods waarheid telkens opnieuw ook waar wordt bij je van binnen. Persoonlijk. Bevindelijk. Maar hoe dan precies? Nou, dat brengt ons bij het tweede, het belijden van onze zonde. Johannes die zet tegenover de ontkenning de belijdenis. In plaats van dat je zou ontkennen dat je zonde hebt en dat de zonde in je leeft, moet je het juist belijden. Als wij onze zonden belijden, vers 9. Belijden, gemeente, heel letterlijk vertaald, betekent dat woord hetzelfde zeggen, dat weet u misschien wel. Nazeggen wat je is voorgezegd. Nou, het is Johannes ook voorgezegd. Het is hem geopenbaard, het is de inzet van zijn brief. Wat er was vanaf het begin, wat we hebben gehoord, wat we gezien hebben met onze ogen. Wat we aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Dat verkondigen wij u, zegt hij. Johannes heeft van de Heer Jezus zelf dat evangelie geopenbaard gekregen. En nu verkondigt hij het ook als apostel. Opdat ook anderen, die gemeenteleden, maar evengoed ook die dwaalleraars, als ze het horen. Ook al zitten ze op een heel verkeerd spoor. Ja, ook op dat u en ik vanmorgen deze weg zouden gaan. De weg van schuldbelijden is dat je nazegt wat Christus heeft voorgezegd. Namelijk dat je zonder hem niet kunt. Zonder mij kunt u niets doen. En dat je zonder hem geen schuilplaats hebt voor je ziel. Dat je zonder hem geen redder, geen verlosser hebt die je bevrijdt van je zonde en je ongerechtigheid. Gemeente, schuldbelijdenis, dat is eigenlijk instemmen met de waarheid van het evangelie. Namelijk dat je hem, die gekruisigde Jezus, zo nodig hebt. En hoe komt het nou dat wij daar zo'n moeite mee hebben? En dat wij al die uitvluchten verzinnen. Nou, dat heeft te maken met schuld en schaamte. Schuld, dat is dat je iets verkeerds doet. Maar daar volgt soms ook schaamte op. Schaamte gaat dieper, dat wil zeggen dat je verkeerd bent. En je daarvoor schaamt. Met de zonde, Bijbelse begrip zonde, dat gaat niet alleen maar over de dingen die we verkeerd doen. Het is meer. Het is je doel missen. Het heeft dus te maken met je hart. We zongen het net met Psalm 26 na de wet. Hè, dat we dan eigenlijk vragen aan de Heere God. Doorgrond al mijn verlangen. Wat is nou je verlangen? Stel mijn oogmerk. Je doel. Waar gaat het je om in je leven? Stel het in de dag. Laat uw licht er eens overvallen. Want voor je het weet is het alleen maar duisternis. Dat verlangen bij je van binnen. Schaamte, gemeente. Dat maakt dat je nou niet zo gemakkelijk, zoals ik net aan de kinderen ook uitlegde, dat je nou niet zo gemakkelijk zegt, ik heb het gedaan. Want dat zegt iets over wie je bent. Dat heeft te maken met je hart. Dan komt inderdaad het duister in het licht. En gemeente, wij schamen ons tegenover God. Als je geweten spreekt en je vertelt dat wat je doet niet in orde is, dan stop je het weg. Want als je ermee voor de dag zou komen, dan blijkt niet alleen maar dat je iets verkeerds hebt gedaan, maar dan blijkt dat je kennelijk in staat bent om dat te doen. Je ziet het bij Adam en Eva ook. Als de Heere God hen opzoekt, als ze in zonde zijn gevallen, dan zoekt hij ze op. En wat is er? Schaamte. Ze verbergen zich. Ze schamen zich voor elkaar en ze schamen zich voor de Heer. Maar gemeente, nou wijst de Geest u vanmorgen de weg. De weg van schuldbelijdenis. In plaats van ontkenning. Mogen we nu juist onze zonde belijden. En zeker, dat is dus bijzonder kwetsbaar. Want dan kom je voor Gods aangezicht als zondaar. Als je met je zonde bij de Heere komt, gemeente, dan sta je als het ware naakt voor hem. En dan komt in het licht wat je hebt gedaan. En wie je bent. Waartoe je allemaal in staat bent. En dan zou je kunnen vragen, maar Johannes, moet dat nou echt? Is dit nou de aangewezen weg van het evangelie? Moet het zo radicaal? Moet het zo diep? Waarom? Nou gemeente, omdat alleen langs die weg je de bevrijdende genade van de Heer Jezus Christus mag proeven en ervaren. Ik las het verhaal over koning Frederik II van Pruisen. Die leefde in de 18e eeuw. En op een dag bezocht hij een van zijn gevangenissen. En de gevangenen wisten, als de koning langskomt in de gevangenis, dan komt hij nooit zomaar, dan geeft hij vast iemand gratie. Dus toen hij bij de eerste gevangene kwam, toen zei die gevangene tegen de koning: koning, geef mij gratie, want ik ben vals beschuldigd. Maar de koning ging verder naar de volgende cel. En hij kwam bij de tweede gevangene en die zei: koning, geef me gratie, want wat ik gedaan heb was een vergissing. Ik had het zo niet bedoeld. Maar de koning ging verder. De derde gevangene probeerde de koning te overtuigen van het feit dat er een onrechtvaardige rechter was geweest die hem had veroordeeld. Maar weer ging de koning verder. En toen kwam hij bij een andere gevangene. En die vertelde: majesteit, ik ben een schoft. Het begon ermee dat ik mijn schoolopleiding volledig heb laten gaan. Ik leefde als een losbol. Ik heb gestolen. Ik heb misbruik gemaakt van anderen. Mijn leven is één grote puinhoop. Ik wilde dat ik het over kon doen. Waarop de koning zei: jij bent de enige schurk midden tussen allemaal fatsoenlijke mensen. Jij krijgt gratie. En ga maar gauw weg, want straks worden die anderen nog door jou bedorven. Ja, dat laatste, dat was natuurlijk een wat wrange grap. Maar gemeente, in dit verhaal wordt duidelijk: alleen het donker van je leven, als je het onder ogen ziet, als je ermee voor de dag komt, voor de hemelse koning, en eerlijk wordt, ja gemeente, dan is het pas echt bevrijdend. Want dan kom ik bij derde en laatste: de vergeving van je zonde. Ja, tegen de koning zeggen dat je een schurk bent en dat je terecht in de gevangenis zit, dat zeg je natuurlijk niet zomaar. Wat zou u gezegd hebben? Had u ook geprobeerd om de koning te overtuigen van uw onschuld? Van je goede bedoelingen, van je afweermechanismen, alles wat dan in je wakker wordt. Gemeente, als mensen onderling naar elkaar toe hun zonde belijden, als iemand iets gedaan heeft en die komt op een gegeven moment bij je en die zegt: joh, ik heb het helemaal niet goed gedaan. Ik heb je daarmee gekwetst en wil je me vergeven? Wat doet u dan? Als iemand iets opbiecht: ik heb het verkeerd gedaan. Is er dan genade? Kijk, wij mensen kunnen zo onbarmhartig en ongenadig met elkaar omgaan. En dan zeg je: nou ja, ik ben blij dat je het eerlijk zegt. En daar blijft het dan bij. En je denkt misschien wel: zie je wel, wat een naar iemand is het toch ook. Het is dus toch waar. Met jou wil ik nooit meer te maken hebben. Tussen mensen gaat het vaak zo. Soms ook in de kerk. Helaas. Maar hoe gaat de Heere God er nou mee om? Als wij met onze zonde in zijn licht komen. Kijk, die gevangene zal vast hebben gedacht: de koning zal mij wel geen gratie geven. Dat kan gewoon niet. Maar ik ga gewoon wel de waarheid vertellen. Want dit is wie ik ben. Gemeente, gaat het bij de Heere nou ook zo? Is er bij hem geen genade? Kun je je veilig voelen bij de Heere als je met je schuld en zonde voor de dag komt? Ja, gemeente. Er is bij hem genade. Genade voor recht. Het zou rechtvaardig zijn als die zou zeggen: als jij dit hebt gedaan, dan ben je een schurk. Blijf jij nog maar eens een tijdje zitten. Maar hij zegt het niet. En weet u waarom niet? Om Christus wil niet. Zo weet Johannes het. Als we onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hij is getrouw. Dat wil zeggen, hij is trouw aan wat hij zelf heeft beloofd. Hij is trouw dat hij wil vergeven om Christus wil. En dat is de waarheid van het evangelie, gemeente. En hij is ook rechtvaardig. Nou, dat is een onheilspellend woord, rechtvaardig. Dat belooft weinig goeds, want hoe kan God nou rechtvaardig zijn als die zondaars vergeeft? Dat is toch geen recht. Ja, maar gemeente, dat is het wel. Als je weet dat de waarheid van het evangelie is dat Christus de straf op onze zonde gedragen heeft. Er is betaald. En daarom wordt de aanklacht er niet gedaan. De zaak gesloten, het is in orde. Omdat hij, Christus, het in orde heeft gemaakt. En daarom, gemeente, als wij onze zonde belijden. En als je nou met heel je leven voor God verschijnt. En dat niet doet om jezelf vrij te pleiten. En tegen hem te zeggen, ach, het valt allemaal wel mee. Maar als je het eerlijk tegen hem zegt, ja heren, ik ben schuldig. Ik heb er in de afgelopen maanden, tussen de avondmaalsviering van toen en van nu, die er nu aankomt, ik heb er weer helemaal niks van gemaakt. En als ik naar mezelf kijk, het is al zo lang dat ik er helemaal niks van maak. Misschien schaam je je wel voor. Ik schaam me diep voor wat ik heb gedaan. De wegen die ik ben gegaan. Ik schaam me diep voor de schuld die ik dagelijks groter maak. Want als je zo voor de Heere God komt, weet dan, hij wijst je niet af. Dat kan hij niet. Want hij is getrouw en rechtvaardig. Om Christus wil, zal hij je niet afwijzen. Maar vergeeft hij onze zonde en reinigt hij van ongerechtigheid. Hij houdt je niet schuldig, maar scheldt je schulden kwijt. Hij neemt je ongerechtigheid weg. Hij maakt je rein voor God door het bloed van Jezus Christus. Opdat u niet langer van hem gescheiden zou zijn. Maar juist in gemeenschap met hem zult leven. In nauwe verbondenheid. Samen met hem. Elke dag. Gemeente, dat mogen we nou volgende week vieren en gedenken. Dat is nou het wonder van het evangelie. Van de waarheid van het evangelie. Dat is nou het bijzondere van het avondmaal van brood en wijn. Dat brengt je nou dit te binnen. En het is de Heere zelf, de Heere Jezus, die je dan uitnodigt. Om dan zo te komen. En gemeente, als u van plan bent te komen omdat het gewoonte is, of omdat je zegt, ach, ik leef bij de genade van Christus. Ga best goed met mij, geestelijk gezien. Overdenk dan in de komende week uw zonde en ongerechtigheid. Stel het dan eens in deze waarheid waar het vanmorgen over gaat. Want anders is de waarheid niet in je. Maar kom dan ook maar met dat duister in het licht bij Christus. Hij is ook getrouw en rechtvaardig om u dat te vergeven. Niet op grond van verzachtende omstandigheden, maar op grond van het volbrachte werk van de Heiland, Jezus Christus, op grond van zijn genade alleen. En waar moet je dan nog anders zijn eigenlijk? Waar kun je dan nog beter zijn? Met je zwakke geloof en met je twijfel en de zonde die nog in je overgebleven is, dan bij hem. Ja, gemeente, als nu Christus gestorven is en we volgende week zondag beleven en welzijn de tekenen van brood en wijn in ons midden mogen hebben. Als u nu nog zou zeggen, maar ik heb niet gezondigd, met mij valt het mee, dan hebt u God tot een leugenaar gemaakt. En als u langs de tekenen van brood en wijn heen leeft, dan maak je God tot een leugenaar. Als je ze niet serieus neemt, dan is de waarheid niet in je. Want gemeente, u kunt en u mag niet om het kruis van Golgotha heen. Dat kruis dat je schuld en je zonde aan het licht brengt. Dat kruis dat je hart aan het licht brengt. Maar dat ook Gods hart aan het licht brengt. Zijn trouw en zijn genade en zijn onbegrijpelijke liefde. Geef u dan maar over aan deze God en aan deze verlosser, aan deze gastheer. Want welzalig ben je, werkelijk, hemels, heerlijk, gelukkig, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. En onze voorbeden en dankzegging ook denken aan degenen die genoemd staan op de zondagsbrief. We willen ook bidden voor Joelle Schuurman en voor haar vriend Jonathan van der Meulen, die aanstaande vrijdag in het huwelijk hopen te treden. Laten we bidden en danken. Heer, zo komen we tot u en we danken u voor het evangelie. Het evangelie dat ons ook ontdekt aan onze zonde, Heer. Niet om ons op vast te pinnen, maar opdat we daarmee de toevlucht zouden nemen tot u, Heer Jezus. Opdat we voor uw heilig ogen zouden komen. Heren, dat doen we niet zomaar. Daarvoor hebben we uw woord, de aansporing vanuit uw woord en ook het werk van uw heilige geest nodig. Dat we ons tot u wenden. Maar heren, als we dat doen, dan laat u zich vinden. Dan is het vindenstijd. En heren, wat is het dan heerlijk om onze zonden te mogen belijden, om ook wie we zijn in het licht te mogen brengen bij u. En wat een genade en wat een barmhartigheid en ontferming, heren. Voor een ieder die dat doet. Heren, maak ons oprecht. Laat uw waarheid in ons leven en mogen wonen. Plant dat in ons, heren, als we u nog niet kennen. Als we onze eigen weg gaan in het leven, aan u voorbij. Heren, maak het anders. Kom met uw geest in ons leven. Laat uw woord in ons leven mogen klinken, zodat we daar niet meer los van komen. Heren, we willen u dat bidden voor ons zoals we hier vanmorgen waren, maar we willen dat ook gunnen, heren. En wilt u dat geven aan hen die u niet kennen in waarheid en die misschien al wel heel lange tijd niet meer bij ons zijn in de kerk. Heren, wilt u ze terugbrengen naar uzelf. Het gaat immers niet om mensen, maar om u en om de redding van onze ziel. Heren, weest u zo ook in ons als gemeente, als met uw geest aanwezig. Werk in ons en werk ook door ons heen. Heren, we danken u dat we uw woord hebben mogen horen. We willen u ook de dank en de gebeden vanuit de gemeente voorleggen. Heren, we danken u dat Heidi van Gierenstein weer is thuisgekomen na een heel aantal maanden stage in Antwerpen. Het is daar goed voor haar geweest en we danken u dat ze nu weer thuis is en in ons midden is. Heren, geef dat de ervaringen die ze daar heeft opgedaan ook haar mogen vormen en mogen bijdragen aan de toekomst die u met haar in wil gaan. Heren, we willen u bidden voor zuster Van der Brink. Die is verhuisd naar de Meent, omdat het thuis niet meer langer ging. Heren, wilt u zich over haar ontfermen? Geef dat ze in u, heren, haar redder en zaligmaker ook mag kennen. Ook in de situatie zoals die nu voor haar is geworden. Ontfermt u zich over haar. En ook alle die naar haar omkijken. Heren, we willen u bidden voor zuster Slotboom. Die werd opgenomen in de Fontein. Met psychische klachten. Heren, weest u bij haar. Wilt u voor haar zorgen en geef dat ze door u ook wordt vastgehouden. En geef dat vanuit de verwarring die er voor haar is op dit moment. Ze weer mag herstellen. En weest u dicht bij haar, Heer. Zegent u ook de behandeling die wordt ingezet. We bidden nu voor Joelle Schuurman en haar vriend Jonathan van der Meulen, als ze aanstaande vrijdag in het huwelijk hopen te treden. Heren, weest u bij hen. Geef dat het een dag mag zijn van blijdschap en vreugde. Ook blijdschap in u. U die hen bij elkaar hebt willen brengen. En heren, we willen u bidden of u ook met hen wil zijn. En ook met hen de toekomst wil ingaan. En wilt u zelf ook aanwezig zijn in hun huwelijksleven. Heren, gaat u met ons mee als we hier vandaan gaan en wilt u ons vanmiddag als gemeente samenbrengen opnieuw hier in uw huis. Als we uw woord mogen horen, zegent u dominee Van der Toren die dan hoopt voor te gaan. Geef ons een gezegende zondag ook, tot eer van uw naam, waarop we mogen rusten van ons werk. Hoor onze gebeden, in de naam van Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 89, het derde vers, en u krijgt vooraf gelegenheid om uw gaven te offeren voor de dienst in Gods Koninkrijk. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.